Naname is Alpecin extra welkom. Het is 23 december 2019. Dit is de 7e aflevering van De Schuine Kant.
Tik je namen in op Google, dan krijg je toch vooral babynamen. Meisjesnamen, jongensnamen, de populairste namen. Toen Adrie op zoek was naar namen, was Google nog zeker niet zijn beste vriend. Hij googelde niet naar namen, maar bedacht ze zelf. David, de lieveling. Mathieu, de zoon van God. En die laatste stond aan de start bij de cross in namen. Na 10 minuten cross zag het hem al zwart voor de ogen door alle modder. En in een innige strijd met de Belgisch kampioen was het niet altijd makkelijk. Toch eerde hij zijn naam wederom in namen en is de overwinning voor Mathieu van der Poel.
Welkom bij de 7e aflevering van De Schuine Kant. Tegenover mij zit Teun Verstegen. Mijn naam is Sjoerd Muller.
Ja, nog één keer dat andere collega van ons, Andries Lamijn, op vakantie is.
Ja, hij is nog weg.
In de bloedhete zon van Colombia. Hij stuurde me van de week een appje en hij zei, hoe is het daar? Hier is het bloedheet en is geen cross te bekennen. Dus hij mist de cross volgens mij wel.
Heeft hij het van gisteren gezien, wat er in Namen gebeurde?
Niet dat ik weet, maar ik heb hem nog geappt vandaag, maar nog geen reactie. Okay. Dus of hij slaapt nog om deze tijd. Het is hier halverwege de avond, dus dat lijkt me sterk. Maar hij heeft er nog niet op gereageerd, nee. Dus geen idee.
Nee. Nou, ik val wel met mijn neus in de boter met deze laatste cross.
Zeg dat wel, wauw. Wel
veel mazzel mee gehad, ja. Dus in die zin, nog één keer dat ik mag invallen. En de cross van het jaar werd gezegd. Ik denk dat ze daarin gelijk hadden.
Waarom?
De spanning sowieso. Het beeld, hè. Nou, stel je de Eerste Wereldoorlog voor in de loopgraven, in de modder, in de regen. Nou, dat was de cross van gisteren. De Citadel Cross in Namen. Hoe de jongens eruit zagen. Er was drama, er waren valpartijen. Bij de vrouwen ook al. En toch weer uiteindelijk Mathieu van der Poel die als eerste over de streep gaat. Maar er zat alles in.
Maar is een cross die, we lopen al bijna vooruit op de feiten, maar een cross die Mathieu van der Poel wint, kan dat nog wel de cross van het jaar zijn? Daar is toch alle spanning bijna weg als Mathieu van der Poel wint?
Nou, er werd gezegd van als je keek naar de manier waarop hij over de finish kwam. Hij schreeuwde het uit, echt een keer de vuistenbal en echt juichend over de streep komen. Als je die cross daar aan voorafgaand zag, dan kwam hij veel rustiger, veel gematigder over de streep. Dus dit was echt een overwinning voor hem die echt telt. Ja. Dat zag je er wel aan af.
Ja. Ik moet wel zeggen ook dat het, we volgen dit jaar de cross extra goed. Omdat we de schuine kant maken, dat ik wel een beetje gewacht heb op dit soort dagen. Dat je weet, het zeikt de hele week een beetje van de regen. Als ik door de stad fiets, dan staan de plassen al hier en daar. Het druilerig bijna de hele dag. Ja, dan weet je dat het parcours er toch een beetje ruk bij ligt.
Ja.
Ik zag een filmpje van Erwin Vervecke. Die het parcours had uitgezet vandaag. Nou, daar schijnt het zonnetje nog zo'n beetje door de bomen. En daar liggen wel wat blaadjes.
Idyllisch.
Keurig droog, super idyllisch. Een moment dat ik zelf graag op de fiets zou zitten. In vergelijking met de cross van dit weekend was dat totaal anders.
Dus jij wachtte op helse omstandigheden?
Voor de cross wel een beetje. Ja. Ja, dat is toch wat zo'n parcours extra interessant maakt. Ja. En uiteindelijk, veldrijden is een wintersport, een moddersport. Dan hoort dit er een beetje bij.
Ja, maar wou je dan zeggen dat het de afgelopen maanden een beetje tam was? Netjes, proper?
Nou, ja, ergens wel. Kijkend naar het weer, zeker. Ja, volgens mij hebben we, was het in Gieten, geloof ik. Daar was het keurig droog. Ja. Terwijl vorig jaar echt het zeker van de regen. Daar heb je wel een totaal andere cross gezien.
Ja.
Ze komen denk ik wat vermoeider over de finish op het moment dat we dit soort weersomstandigheden hebben. En het wordt een meer heroïsche strijd, denk ik.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt, hoor. We gaan zo meteen naar die koers kijken. Eerst maar eens even het nieuws doornemen van vandaag. Wat is jou opgevallen?
Nou ja, nieuws van vers van de pers, nog geen drie uur geleden, denk ik. Is dat Corendon Circus, de ploeg van onder andere Mathieu van der Poel en Céline Del Carmen Alvarado, dat die een andere naam krijgt.
Ja.
Zoals we aan het begin ook al zeiden, Alpecin is meer dan welkom na deze cross. Er was geloof ik al een beetje reuring over. Dat nadat Katusha Alpecin leek te stoppen of bleek te stoppen uiteindelijk zelfs in het wegwielrennen. Dat het zomaar zou kunnen zijn dat ze zouden overstappen naar het veld.
Kun je dat even uitleggen aan de mensen? Katusha Alpecin, toch een grote ploeg. Wat ging daar mis?
Heel veel.
Ja?
Bij de ploeg zelf. In het wegwielrennen
niks gewonnen.
Ging heel veel mis. Inderdaad, weinig tot niks gewonnen. Niks echt gewonnen. Marcel Kittel, wegens persoonlijke omstandigheden stopte hij daar als sprinter. Maar sowieso waren er wel wat signalen dat het niet echt lekker liep. In een klassement konden ze over het algemeen weinig potten breken. Niels Polit zat er als sprinter nog wel eens aardig bij. Maar sloeg ook niet echt een deuk in een pakje boter. Ja, het had niet echt. Het was een beetje een ploeg zonder beleid. Ja. Die hebben hun een licentie voor de World Tour verkocht aan Israel Cycling Academy. Daar heeft Katusha uiteindelijk van gezegd, een Russische kledingmerk, sportkleding. Daar blijven wij bij. Wij investeren iets minder geld. Maar vervolgens blijven we wel aan kledingsponsoring doen.
Ja, en er blijft Alpecin over.
Bleef Alpecin inderdaad over. Toen kwam het nieuws dat Circus, Casinos is het geloof ik toch?
Circus, ja, dat zijn Casinos.
Van, Corendon Circus, de ploeg van Mathieu van der Poel. Dat die zouden aansluiten bij Wanty. En Wanty is dan weer, volgt u de puzzel nog? Is een ploeg op de weg uit België, op het ene hoogste niveau.
Hilaire Verschuren. Maar,
precies, Hilaire van der Schuren is daar de grote manager.
Ja.
Maar zij gaan vanaf 1 januari ook een veldritploeg starten met onder andere Corné van Kessel en Quinten Hermans. Daar schijnen nog meer namen bij te komen, zei Hilaire. Daar was hij in ieder geval mee bezig. Niet voor dit seizoen nog, waarschijnlijk voor volgend seizoen. Maar Circus sluit dus bij hen aan. Dus Corendon leek al een sponsor kwijt te zijn. En nu wordt vandaag bekend dat Alpecin en Phoenix zichzelf verenigen in de ploeg Alpecin Phoenix, dat die eigenlijk Corendon Circus overnemen. Maar wat er dan met Corendon gebeurt?
Ja, dat is nog een beetje
dat is de grote vraag.
Het ongewisse.
Ja. Overigens, weet jij wat Phoenix doet?
Ik had gelezen dat zij een producent zijn van zonnepanelen in Tsjechië.
Ah, ja. Tuurlijk.
Ja. Ja, leuke naam wel, hè, Phoenix.
Vind ik echt mooi dat zij dan bij een wintersport als het veldrijden gaan aansluiten.
Ja, ja, nee, ik weet dus niet in hoeverre dit wat dit nou concreet betekent voor die ploeg.
Ik denk meer geld.
Ja?
Ja, waarom niet?
Tegenwoordig,
iedereen weet toch wat de waarde is van Mathieu van der Poel? Er gaat toch niemand genoeg nemen met minder geld?
Nee, maar ik dacht dat Corendon Circus eigenlijk wel sterk genoeg was om verder te kunnen. Om richting Pro Tour te gaan. Dat doen ze dan toch niet?
Nee, dat doen ze niet.
Of gaan ze gewoon onder andere naam verder? Is dat?
En het zou sowieso kunnen zijn dat we weten natuurlijk niet of Corendon ook geld blijft toestoppen, maar dat die andere twee, Alpecin en Phoenix, hebben gezegd: wij investeren zoveel geld in Team Van der Poel,
ja.
dat Corendon nog steeds op het shirtje mag staan. Maar ja, jongens, als jullie niet nog 3 miljoen erbij doen, dan zijn jullie geen naamgever meer van het team. Dat zou natuurlijk kunnen.
Ja. Ja, ja, nee, ik zit nog eventjes na te denken.
En je kent het roodhoofdtrucje, hè?
Ja, precies. Nou ja, ze stonden op een gegeven moment nog even op de nominatie om voor de Vuelta op te komen. Hè?
Ja, dat gaat dus niet gebeuren.
Dat gaat niet gebeuren, nee, want die wildcards gaan volgens mij naar Spaanse ploegen. Ja,
dat heeft de directeur ook gezegd.
Ja, dat is nu al definitief?
Nou, het is nog niet officieel.
Op zijn Spaans definitief.
Hij heeft geloof ik gezegd, we hebben 2 wildcards te vergeven en we hebben 3 Spaanse ploegen.
Ja.
Dus waarom zouden we ze dan aan een Belgische ploeg geven?
Ze worden daar gelinched inderdaad, als ze dat inderdaad niet doen, nee.
Dus dat gaat sowieso niet gebeuren. Voorlopig willen ze ook nog geen niet naar het hoogste niveau in het wegwielrennen. Ze zitten goed op het ene hoogste niveau. Ze mogen veel voorjaarsklassiekers rijden, dus daar is niet zoveel te halen, denk ik.
Nee, het zit even voor die grote rondes, hè, voor Mathieu. Daar zit het hem een beetje in.
Ja, maar dat gaat hij dit jaar ook nog niet doen. Eerst Tokio.
Tokio moet nog inderdaad. Ja, dus... ja daarna, ja, dan krijg je weer een heel andere situatie.
Ja, maar goed, als Mathieu van der Poel aangeeft dat hij de Tour de France wil rijden, of de Vuelta uiteindelijk, nou, dan wordt er misschien wel eens goed gekeken.
Die komt onder de pannen, ja.
Precies, dat gaat wel lukken. Maar we weten natuurlijk ook niet of de Broes Roodhoofd bijvoorbeeld een extra ploeg toevoegen. Hè? Dat Corendon deels blijft bestaan voor de wegploeg en deels in het veld. Dat maar bijvoorbeeld dat Seilin Del Carmen Alvarado wel in een Corendon shirt blijft rijden. Dat zijn natuurlijk, zij hebben 4, 5, 6 ploegen bijna met allemaal verschillende namen.
Ja, ploegjes in overvloed.
Ja, dus ja. Misschien dat ze dat op deze manier ook doen.
Ja, 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 ja. Ja.
Ik vind het wel een interessante toevoeging. En grappig dat Alpecin besluit om het veldrijden te gaan sponsoren.
Ja, vind ik ja, leuk. Ja, ja, ja. En ook interessant nieuws was er, hè, voor het komende Nederlands kampioenschap veldrijden. Dat was,
nou,
vond je, ja, daar was jij boos
vind
om.
Vind ik
hè?
Echt raar.
Ja, want wat gaat er gebeuren? Kun je dat kort uitleggen?
Nou, waar het verhaal in ieder geval over gaat, is dat het zo zou zijn dat het NK mannen veldrijden eerder wordt verreden op de dag. Normaal is het zo rond 1:30 wordt de vrouwenwedstrijd verreden en om 3:00 de mannenwedstrijd. Dat zou nu omgedraaid worden omdat een commerciële zender in België het zou willen uitzenden. Waar dan ook weer van gezegd wordt, er is nog niks getekend. Dus waarvoor beslissen we dit allemaal? Blijkbaar heeft de KNWU gezegd, ja, dat is goed, we doen dat wel. Want dan worden we ook in België uitgezonden. Ja, vind ik echt raar.
Ik denk dat er een zakje geld tegenover staat.
Houd toch op, echt?
Ja, ik vermoed het, ja.
Waarom?
Nou ja,
omdat ze Van der Poel willen zien winnen.
Ja, nou ja, kijk, qua cross is het natuurlijk helemaal niet zo interessant dat NK veldrijden, lijkt mij. Tenminste, vorig jaar was het één Mathieu, daarna een hele tijd niks. En toen kwam de rest. Maar goed, ja, veldrijden is natuurlijk een grote sport in België. De Belgische vrouwen dan, wanneer worden die uitgezonden?
Nee, maar dat is het dus. Dat heb ik nog nergens gelezen. Normaal gesproken hanteren ze in België ongeveer hetzelfde tijdschema. Ja. En daarvoor vaak nog junioren of beloften of dat soort dingen. Dus dat zou betekenen dat dat allemaal of naar een dag daarvoor moet schuiven. Of in ieder geval dat daarin geschoven wordt. Is er overigens soms zo ook dat de vrouwen een dag eerder rijden, dat gebeurt ook nog wel eens.
Ja.
Maar dat hangt een beetje van de indeling af. Maar grote kans dus dat die Belgische vrouwen bijvoorbeeld niet op tv zijn, omdat ze dan toch Mathieu van der Poel interessanter vinden dan Sanne Kant.
Ja, ja, het schijnt nog niet definitief te zijn, hè? Heb ik laatst nog eens ergens gelezen. Nee, van de verkennende gesprekken. En het gaat dan om de persgroep volgens mij. Waar de laatste nieuws en het Algemeen Dagblad bij zit, die schijnen die rechten op te willen komen. Maar dan vooral online, heb ik me laten vertellen. Dus volgens mij komt het niet eens op televisie, maar online rechten. Ja, waar praten we dan over? Dan wordt er nog weer een andere.
Dan hebben we het echt nergens over. Nee. Dan snap ik niet dat de KNWU aan dit verzoek gehoor heeft gegeven. Dat zou ik echt zonde vinden.
Ja, die moeten gewoon iets meer ruggengraat tonen, wil jij?
Ja, ik weet niet. We zijn natuurlijk allemaal voor om dat veldrijden, om dat zo breed mogelijk weg te zetten. Maar of je dan aan dit soort tijdschema's moet gaan tornen. Weet je wel, ik weet nu dat ik altijd, als ik om 3:00 de tv aanzet op Sporza of op Eurosport, dat er een grote kans is dat er veldrijden te zien is. En dan zit ik straks weer, zit ik een damesveldrijden te kijken. Dat vind ik ook mooi, daar niet van. Maar ik weet normaal dat...
Je bent een man van gewoontes.
Nou ja, dat om 1:30 is. Laat dat lekker op half... Ja, misschien moet ik daar niet zo krampachtig in doen. Ik weet het ook niet.
Nee, maar het is opvallend. Het is een opvallend bericht. En ik vind wel inderdaad van de KNWU, hè, als je eigen sport niet serieus neemt. Je moet wel ergens voor staan. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat ze zeggen van, nou ja, je mag te gast zijn met je Belgische camera's. En dan, maar je pas je maar aan onze
opbouw.
Aan ons schema.
Ook, ja. Weet je, volgend jaar, dan wordt er natuurlijk helemaal gekeken naar die wereldbeker elke zondag om 3:00.
Ja.
Dan zou je toch helemaal van de zotte zijn als je dat gaat omdraaien.
Ja, je moet jezelf serieus nemen, vind ik altijd. Dus ja, ik vind het ook geen goed plan omdat ze dit nou allemaal in de verkoop. Maar we moeten nog even afwachten wat er uiteindelijk
gaat. Ga er maar vanuit als het op deze manier besproken wordt, dat de kans groot is dat dit gewoon gaat gebeuren.
Ja, ja. En er was nog nieuws uit Ronsen?
Nou nee, er was geen nieuws uit Ronsen. Ik heb zitten kijken naar die cross in Ronsen. Ja. Ik zat overigens tussendoor even te kijken op de site van de KNWU. over het NK Veldrijden 2020. Daar staat 13 uur 45, heren elite, 15 uur 15, elite vrouwen.
Vrouwen, ja.
Ja, dus met daaronder een ster, met daarachter een sterretje, waarvan je zou kunnen denken, oh, dat is nog niet definitief.
Onder voorbehoud.
Precies, nee hoor. Live uitzending betekent, sterretje betekent live uitzending via ad.nl.
Oeh, kijk eens.
Nee, ik ga er maar vanuit, als het op de site van de KNWU staat.
Thijs Zonneveld heeft een balletje opgegooid.
Ja, ik denk het. Dat dit definitief gaat zijn.
Thijs, als je dit luistert, neem even contact met je op wat jouw rol hierin is.
Ja, podcastdeschuinekant@gmail.com, Thijs.
En Ronsen, wat Ronsen, was het nou in Ronsen?
Nee, in Ronsen, ja. Ja, ik zat naar die cross te kijken. Dat was tot op dat moment wel een van de mooiste schuine kantjes die ik gezien had.
Ja.
Vond ik toch wel het vermelden waard. Ja. Je ziet daar een schuine kant. En ja, die loopt, die begint met een stukje recht. Dan draait hij een soort bocht in, waar die naar mijn idee nog schuiner wordt. Laten we even uitgaan van het vooraanzicht. Hè. Als ik als toeschouwer onderaan de heuvel sta, dan komen de mannen naar beneden. Dan draaien we, maken we een bocht naar links. Maken we een soort bochtje terug. Draaien we iets meer terug naar rechts. En draaien we nog een beetje naar links. Ja, dat zal alles bij elkaar 150 meter zijn geweest of zo. Maar wat dat vraagt van je fietsbeheerigheid, was echt...
Balanceren.
Dit is zo lekker om te zien.
Maar vond je die van gisteren in Namen niet nog lekker?
Nee, ja, bijna moet je daarop terugkomen. Ja. Dat je denkt, ja, verdorie, in Namen, daar weten ze ook wel wat neer te leggen.
Ja.
Ronsen is toch... Ja,
ik vind jij genoot.
Ik heb echt met plezier naar de tv zitten kijken.
Ja, het was een goed weekend, hè?
Het was echt een heel goed weekend, want we hebben ook nog de Waasland Cross gehad.
Ja.
Was niet per se de meest fenomenale cross.
Ik vond het niet heel erg spannend.
Maar waarom niet?
Het wedstrijdverloop was vrij vlak, vrij monotoon. Hè? Dus je voelt een beetje aankomen van de omstandigheden waren ook niet heel erg zwaar. Van der Poel die neemt daar dan een voorsprong en die bouwt dat dan eigenlijk
uit. Van der Poel neemt een voorsprong.
Ja,
dat is het dan.
En dan is de koers gelopen. Ik vond dat niet... er waren ook aardig wat mensen niet. Hè? Nee, Sabiet kwam niet opdagen. Ja. Toon Aarts was er niet. Quinten Hermans volgens mij tweede geworden. Ja, Pidcock derde.
Ja, over die afwezigheid heeft Adrie van der Poel, die had trouwens een lekker weekendje. Die had een beetje azijn weekendje.
Ja, die was een beetje kritisch.
Die heeft zich daar laten... In ieder geval, hij zei, als je een topper bent, dan hoor je hier gewoon te zijn.
Ik vond wel dat hij punt had, hoor.
Maar wat? Ja?
Ja.
Want je moet alles rijden wat er is.
Nou ja, ergens wel, vind ik. Mm-hmm. Ik bedoel, kijk, er zijn heel veel crossen en je moet natuurlijk wel een beetje...
Ja, ik dacht, wat doet die man moeilijk? Je moet toch doseren? Van der Poel had niet hoeven komen. Het is niet dat er heel veel punten te halen zijn.
Nee, want wat was dan de uiteindelijke reden voor Van der Poel om wel te gaan? Weet je dat? En dat Toon Aarts, dacht dat Aarts en Isebiet van in Namen staat er meer op het spel?
Wereldbeker? Wereldbeker. Ja. En daar deden ze natuurlijk allebei mee voor het klassement. En voor Van der Poel, die had natuurlijk vorig weekend niet een allerbeste weekend. Werd hij verslagen door Aarts.
Ja.
De dag daarna won hij wel weer. Dan is het wel lekker om een beetje ritme op te doen. En een beetje wedstrijdritme. En ja, hoe meer je rijdt, hoe meer je dat doet, hoe meer je terugkomt in die flow die je door dat trainingskamp bent kwijtgeraakt. Dus ik denk dat dat de simpele gedachte is waarom die er was.
Ja, was het achteraf nou slim, zo'n trainingskamp?
Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat wist hij zelf ook.
Ik denk, als je eenmaal in een flow zit van winnen en het gaat allemaal goed, ja, waarom moet je dan tussendoor opeens een vliegtuig pakken naar Spanje en daar tegen een berg op klitsen met je team?
Ja, omdat dat deel van de voorbereiding is voor
het voorjaar.
Ja, nee, die jongen die rijdt dan een stuk door.
Ja. Ik snap het wel, hè, maar ik denk van ja, zolang je kunt winnen, dan moet je dat ook doen. Hè?
Maar baal jij dan dat hij die clean sweep kwijt is?
Ja, dat vind ik toch wel jammer. Ja. Hoeveel had hij? 35 of zo?
Ja, zoiets. Ja.
35 crossen achter elkaar gewonnen. En dan opeens, Aarts was beter. Hè? 38 volgens mij wel.
Ja. Aarts was beter, maar oké, okay, ja.
Ja. Maar daarvan dacht ik even, nou, zolang je kunt winnen, hè, doe het dan. En ga niet naar Spanje om daar een stage af te werken met het oog op het voorjaar.
Maar stel dat hij is nu die clean sweep kwijt.
Ja.
Jammer.
Ja.
Maar stel hij kan, doordat hij de trainingskamp heeft gedaan, de Ronde van Vlaanderen winnen straks. Heb je er dan nog steeds spijt van? Laat ik het anders zeggen. Stel, hij wint de Ronde van Vlaanderen. En we kunnen zeggen, Mathieu heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Hij heeft zich goed voorbereid. Waar dit trainingskamp onderdeel van was. Is het dan erg dat hij die clean sweep kwijt is?
Ik geloof niet dat je de Ronde van Vlaanderen wint door in december een week lang met je teamgenoten in Spanje te rijden. Dat kan er bij mij niet in. Nee, nee. Ik denk dat er een soort...
Ik weet het niet, hè?
Ik denk dat daar iets van een soort... het management zal wel goed over nagedacht hebben. Er zal misschien iets van een soort sponsorbelang zijn dat je met je teamgenoten daar...
Vliegvakanties, misschien?
Nou, kijk, ik weet ook nog wel de teamfoto van Jumbo-Visma. Die staan op een gegeven moment ook op het strand hun nieuwe tenue te showen. Dus het een gaat volgens mij wel wat anders samen. Maar ik denk van, als je nou sportman bent en je werkt een veldritseizoen af en het gaat goed, hè, en het ging heel goed met Van der Poel, waarom zou je dat onderbreken? Hij kan toch ook gewoon zeggen van, nou, ik zit er lekker in, het gaat goed. Ja, kijk, het is één koers die dan niet wint, hè, en een dag later dan herstelt hij de orde weer. Maar toch, je zag hem wel een beetje balen van, goh, je moet een keer verliezen, zei hij. Maar ja, ik kan me voorstellen, als je als sportman goed bent, dan moet je ook rijden wat er te rijden valt. En dan moet je ook winnen wat je kunt winnen.
Ja, nou ja, ik baal ook dat hij die clean sweep kwijt is. Maar, en we zeggen dit echt 4 maanden van tevoren, hè. Maar als dit nodig is geweest om Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen te winnen, dan ben ik akkoord.
Ja, maar op afgelopen voorjaar toen...
Je gaat anders niet naar Tenerife of naar Zuid-Spanje om als het geen zin heeft. Dan doe je het niet.
Nee, maar Van Aert die wint Tirreno Adriatico. Of die wint daar de tijdrit, volgens mij.
Ja,
hè?
Ja.
Rijdt een fantastisch voorjaar. Van der Poel rijdt een fantastisch voorjaar. Wint dwars door Vlaanderen. Wint Amsterdam Goldrit. En iedereen
geweest.
Zei van, oh, weet je waar dat komt? Dat ligt niet aan een stage in Spanje. Nee, dat lag allemaal aan dat veldrijden. Mensen moeten vaker gaan veldrijden. Wil je een voorjaarsklassieker winnen? Stap op een veldritfiets en ga die cross doen. Hè, dat werd gezegd. Er werd niet gezegd van, nou ja, nee, het ligt allemaal aan de voorbereiding van een trainingsweek in Spanje. Ja, volgens mij, je wint een Ronde van Vlaanderen niet op een Spaanse helling.
Oké. Mathieu, volgend jaar willen we je gewoon weer zien.
Ja, vind ik wel.
Geen gedoe.
Ja, gewoon doorrijden. Ja, als je kunt winnen, want op een gegeven moment dan word je oud en dan gaat het niet meer vanzelf. Oud. En dan denk je, shit.
Die jongen is 24.
Ja, hij kan nog heel lang mee,
ja,
inderdaad.
Dat wilde ik maar even zeggen.
Maar ik maak even de link naar Sven Kramer. Sven Kramer wordt ook jarenlang achter. Nou, hè, dan wordt hij 13e, 15e. Hij kan geen schaats meer voor het andere zetten. En een echt geboren winnaar. Ja, zolang je goed bent, winnen.
We gaan naar de cross.
Redden.
Ja, we gaan naar de cross. Want daarover, om het toch een beetje in de familie te houden, de Van der Poelietjes. Pa Adrie was er niet over te spreken dat Erwin Vervecke had bedacht dat het goed was om een kasseienstrook op te nemen in dit parcours.
Ja, dat moeten we even uitleggen. Het parcours was aangepast. De cyclocross in Namen, dat is altijd een van de mooiste. Hè? Dat je rijdt rond die oude citadel.
Het heet ook eigenlijk de Citadelcross.
Citadelcross,
we noemen het de hele tijd Namen, maar het heet de Citadelcross.
Ja, in Wallonië, een van de weinige crossen die in Wallonië wordt gereden. Veel onverharde wegen, dan rij je daar het bos door. Allemaal rond die eeuwenoude citadel, dus het ziet er prachtig uit. Hè? Het is ook een van de mooiste crossen op beeld, vind ik altijd. Hellingen, bosrijk gebied en dan die oude stadsmuren. En Erwin Vervecke dacht van, nou, daar kunnen we nog wat een en ander aan doen. En die heeft een soort traphelling heeft hij toegevoegd. Daar heeft hij wat zand tussen de treden laten gooien. Hij dacht van, nou, hè, dan ga je niet holder de bolder de trap af. En vervolgens kom je aan het einde van die trap, dan knal je op een kasseistrook. En dan moet je eigenlijk vrij steil omhoog, op een smalle kasseistrook, terug naar boven. En daarvan zei Adrie van, moet dat nou? Hè? Was die cross niet al... Mooi genoeg was die cross al niet. Zwaar genoeg. En volgens mij de meningen waren een beetje 50-50. Ook van Mathieu. Ik weet niet of hij zijn vader napraat. Maar die zei van, ja die was er ook niet zo over te spreken. Anderen zeiden van, ja, je voegt een extra moeilijkheid toe. En het zag er geweldig uit, hoor. Daar niet van. Maar het was wel heel zwaar. Het was wel heel zwaar. Want wat er met dat zand gebeurde. Die traptreden, allemaal bedekt met zand. Maar het regende dat het goot de hele dag. Hè? Je kreeg een modderstroom van heb ik jou daar. En die traptreden, dat zand werd gewoon weggespoeld. Dat eindigde onderin.
Ja.
Dus je kreeg daar een soort modderpoel aan het einde van die trap in die kuil. Waar de wielen echt tot de as in wegzakten. Ja, dat is een ongelooflijk zware cross. Wel heel erg mooi om te zien. Maar je zag, daarvoor had je de vrouwencross. En daar zag je dat zand er nog op liggen. En daar lag het parcours er nog redelijk goed bij. Maar ja, als er 60 vrouwen drie kwartier overheen zitten te rijden, dan doet het parcours ook geen goed. En dan die mannen. Ja, het was echt letterlijk een veldslag.
Maar want het begon al, ik wil zeggen, het begon bij de start. Dat viel op zich mee. Jij zei net voordat we begonnen nog even, ja, moet je eens nadenken bij die start. We komen zo meteen op het hele verhaal Elie Iserbiet. Ja, maar ja. Zij staan daar al een kwartier en het was buiten 4 graden, 5 graden. Het was natuurlijk vreselijk eigenlijk.
Nou, dat was...
En het regende, dat het groot.
Ik hoorde dat het dus qua temperatuur viel het allemaal wel mee. Hè? Dus 9, 10 graden. Maar het was een soort waterkoud daar. Ah, dat zeiden ze allemaal.
Een klein windje waarschijnlijk, dat is vreselijk.
Koude wind, ja. En dan gaat het rap. En dan ook weer een stromende regen. Maar Elie Iserbiet, daar komen we zo meteen nog over te spreken. Maar die startte op de voorste startrij. En het schijnt dat je dan... dan kom je daar als eerste aan. En dan sluiten de rijen achter jou... Die komen in de minuten daarna. Dus Iserbiet heeft, wat hij zei, 8, 9, 10 minuten daar stilgestaan. En dan probeert hij wel een beetje te bewegen. Maar ja, je staat op een rijtje, dus dat gaat ook niet. Dus die merkte toen al van, dit wordt niet mijn dag. Als dit goed gaat, gaat er meer goed.
Laten we helemaal vooraan beginnen. Ja. Want de mannen doken het veld in. Van der Poel zat er goed bij. Goede sprint. Wat ik overigens... Want ze doken het veld in een soort volgorde van nummer 1, 2, 3 en 4. Ja. Het kwam van de Telenet-familie. Van der Poel zat ergens plek 5, plek 6. Zat hij er mooi bij.
Ja, Van der Poel moest van de derde startrij komen. Hè?
Oh ja, want het is met dat wereldbekerklasse.
Wereldbeker, ja. Je rijdt op volgorde, op rangschikking. Dus Van der Poel moest vrij achteraan starten. Maar eigenlijk binnen een halve ronde zat hij op kop.
Ik wou zeggen, die jongen, die volgens mij... Er staat ergens een tijdsmeting na 2 minuten, 2,5 minuut. En daar rijdt hij al als eerste onderdoor. Ja. Is hij daar als eerste? Dat is 2 minuten.
Ja.
Nou ja, ze beginnen dus met een sprintje bergop. Ook daar ligt volgens mij een soort van kassei. En wat me daar opviel, is dat Ton Aarts meteen een plek of 8 moet toegeven. Die wordt dus ingehaald door de hele Telenet gang ongeveer. En Iserbiet zit daar geloof ik ook bij.
Had Toon een lekke band? Dat zal wel niet, zo vroeg in koers. Maar ik vond het ook opvallend, opvallend ver achterin de start. Hij kwam echt vrij laat op gang. Nou kennen we dat van Aarts, hè? Dat een beetje een diesel, dat moet op gang komen.
Ja.
Maar volgens mij in ronde 2 dan zie je dat Van der Poel eigenlijk een beetje gluiperig wegrijdt. Hij plaatst nog niet eens een versnelling, maar de rest heeft toch al moeite om erbij te komen. Hij rijdt hard, hij rijdt gewoon goed door. En dan zegt Aarts van ho, en... voel me goed. En dan maakt hij die jump naar Van der Poel toe. En dan ontspint zich eigenlijk een hele erg mooie tweestrijd.
Is dat, hij heeft gewoon die ronde nodig, anderhalve ronde, om even warm te worden. Het gevoel ook te krijgen of zo. Van we zitten in de wedstrijd. Hoe ben ik eraan toe? Hoe ligt er na de damescross het parcours erbij?
Ja, ik denk dat hij
dat nodig heeft.
Ja, ik denk dat hij er altijd meer problemen mee heeft dan met Van der Poel. Van der Poel die kan eigenlijk vrij snel in een tempo komen, in een ritme.
Mm-hmm.
Aarts moet toch altijd even kijken van hoe de vlag erbij hangt. Maar hij had volgens mij binnen 2 rondes had hij door dat hij heel sterk was. En hij zag er ook echt fit uit. Hè. Hij was scherp, hij oogde goed, oogde fris. Dus ja, dat werd een fantastische tweestrijd.
Wat mij bij meerdere crossen opvalt, en dat is echt helemaal in het begin. En dan denk ik altijd, kan dit niet anders, beter? Hoe denk je hierover na? Dan heb je die sprint. En dan komt er een punt dat ze het veld in moeten draaien.
Ja.
Dat punt was ook deze keer weer een stoeprand van, ik denk wel een centimeter of 8 à 10, waar een paar zandzakken voor gesodemieterd zijn. En dat is dan niet een bochtje, maar het is bijna een bocht van 250 graden.
Ja.
Je moet driekwart rond op een rotonde als het niet meer is.
Eigenlijk klote meer. Parcours daarin aan.
Echt, echt een scherpe hoek. Dat ik denk, maar waarom moet het op deze manier? Waarom kan je niet iets lekkerder daar een hellinkje neerleggen? Of een mooi stukje zand? Of ik weet niet wat.
Dat schijnt een idee geweest te zijn van Erwin Verwekke zelf.
Ook dat.
Die heeft gezegd van, weet je wat? Kasseistrook, een traphelling. stijl naar beneden door het bos. En hier en daar een stoeprand, dat komt de koers ten goede.
Ja, drie lekker banden voor Mathieu van der Poel.
Dat klopt. Ja. Het was een feest van lekker banden. Hoewel ik altijd bij Van der Poel ook het idee heb, zijn materiaalkeuze van die banden. Je houdt altijd een beetje je hart vast. Hè, vroeger bij Van Aert en bij Aerts. Aerts heeft natuurlijk ook heel veel materiaalpech gehad afgelopen seizoen.
Ja, eerste deel van het seizoen. Er is geen ketting op blijven liggen, nee, volgens mij.
Ik weet inderdaad nog dat WK, hè, dat Van der Poel vier keer lekker reed. Dat met die band, dat kreeg hij niet goed. Hè, dat is een materiaalpost, die was dat toch. En deze keer dacht ik weer van, nou, dat in ieder geval zeker twee keer lekker gereden. Jij zei drie keer, ja, dat kan ook, hoor. Maar ja, zie dan lekker maar op platte banden door die modder te baggeren. Dat gaat dus niet lukken.
Dat is natuurlijk
hartstikke zwaar.
Wat ervoor gezorgd heeft dat er echt die strijd zich ontspon tussen Aerts en Van der Poel. Eigenlijk een beetje foutjes en een beetje pech aan beide kanten.
Ja. Nou ja, dat zei hij inderdaad wel. Hè, die lekke banden, dat kost zoveel energie als je bijna een halve ronde inderdaad op een lekker tube moet rijden. Ja, dan die helling op, dat is niet te doen. Dat kost hem veel energie. Maar ik dacht achteraf, dacht ik vandaag nog van, was Toon Aerts niet de sterkste gisteren?
Nou, dat zou zomaar eens het geval geweest kunnen zijn. Hij kreeg het toch de hele tijd voor elkaar om eigenlijk een afstand te nemen van der Poel. Ja. Totdat hij weer een foutje maakte.
Ja.
Of pech had. En dan was Van der Poel er weer bij.
Ja, we gaan misschien iets te snel. Halverwege koers, dan liggen ze nog bij elkaar. En het is een beetje stuivertje wisselen. Hè? Dus het ene moment dan rijdt Van der Poel weg bij Aerts. Van der Poel lekker band. Wordt weer ingehaald. Totdat je inderdaad rond de zevende, achtste ronde. Dan zie je inderdaad een moment dat Van der Poel voor in ieder geval nog een keer lekker rijdt. En dan sluipt Aerts weg. En dan volgens mij bij het ingaan van de ene laatste ronde heeft Aerts op de streep 20 seconden voorsprong van de Poel. En die rijdt dan ook al een beetje met die gebogen rug, dat je denkt van, nou, het gaat niet lekker met Mathieu. Toen dacht ik van, nou, deze koers
dit,
is afgelopen.
Dit is beslist.
Dit is einde verhaal.
Ik weet ook, het is ook andersom geweest, want er wordt ook ergens al wel, nou, volgens mij door de commentatoren op, ik probeer dat te onthouden, volgens mij was het 38 minuten of zo. Dan zeggen ze op een gegeven moment, zo, is dit dan het moment dat de koers besloten wordt? Ja, ja, ja. Dus en dat moment is misschien ook al wel eerder geweest. Er zijn momenten dat je Van der Poel, want dat is echt al heel vroeg in de cross, dat je hem, er ligt ook een vrij schuine rechte helling en die loopt daar naar beneden. Dat je hem daar technisch naar beneden ziet rijden en dat je hem eigenlijk afstand ziet nemen.
Ja.
Dus dan denk ik ook, nou, kat in het bakkie. Dit is een rondje dat Mathieu enorm ligt. Dit gaat helemaal goed komen. Geen twijfel mogelijk. Hij heeft nu 4, 5, 6, 7, 8 seconden voorsprong. Hij rijdt hier weg. Prima. Kan goed in de modder. Kan goed sturen. Is technisch begaafd. Geen enkel probleem.
Ja, en de schuine kant in name. Hè? Dus die hele lange schuine kant over die modderhelling. En dan heb je één heel smal spoortje waar je overheen moet. Ja, dat kan Van der Poel feilloos. Aerts is dan toch nog iets.
Ja, die wankelt wat of zo.
Wankelt wat, iets twijfelachtiger. En Van der Poel die raast met een rotvaart naar beneden. En ja, op dat soort punten, daar pakt hij de winst inderdaad. Maar ik dacht, bij die tweede keer lekker rijden, en dan zie je Aerts uitlopen na 20 seconden. Dat houdt hij heel lang vol. En toen dacht ik van, dit is over. Hè, dit wordt een tweede plek voor Van der Poel en Aerts verdiend. Hè, want hij reed een berensterke koers.
Absoluut.
En daarachter, achter die twee, had je Pidcock. En die reed ook sterk.
Maar die kwam slecht uit de start.
Ja, dat was waardeloos.
Dat was ongelooflijk dat je ook denkt, oké, maar wat is er nu met deze jongen aan de hand?
Ja. Dat ging ook niet goed. En daarna pakt hij zijn ritme wel en dan komt hij eigenlijk vrij constant onbedreigd in zijn eentje op die derde plek. Kan ook niet veel dichter bij Van der Poel.
Nou ja, hij fietst daar een beetje rond. Ja, dat is dan wat hij...
Ja, halve minuut achterstand volgens mij. En aan het ingaan van die ene laatste ronde, dan heeft Aerts die voorsprong en die moet dan lopend moet hij een helling op en dan een scherpe bocht en dan moet je diezelfde helling moet je weer afsodemieteren. Mm-hmm. Door de blur, door de modderstroom en dan knal je in een plas en daar, en dat was net buiten de camera, daar zag je dat Aerts zijn evenwicht verloor. En dan paar beelden verder, dan zie je dat Van der Poel er weer bij is. Die Aerts moet daar iets van gevallen zijn, of misschien afgestapt, of in ieder geval, hij ging richting publiek. Dat ging niet goed. En dan bij de volgende steile helling dat ze weer van de fiets af moeten, daar is Van der Poel erbij. En dan gaan ze met z'n tweeën de laatste ronde in. En dan denk je van, hey, dit gaat heel erg spannend worden. En dan neemt Van der Poel over, dan gaat het bergopwaarts. Over de kasseistok, nou, dat kan Van der Poel heel erg sterk. Hè? Dan zie je
heeft hij getraind in Spanje?
Dat hartstikke goed, zo'n stage. Moet iedereen doen. En hij die helling op. En toen dacht ik van, nou heeft hij Aerts bij zijn lurven. Daarna de afdaling. En komt Aerts er weer bij. Totdat hij inderdaad die ene fout maakt, Aerts.
Fataal eigenlijk.
Ja, hij raakt de macht kwijt.
Maar daar komen ze een bocht uit. En je ziet aan Van der Poel ook dat hij wankelt. Maar dat hij dus technisch blijkbaar begaafd genoeg is om daar net goed die bocht uit te komen. En vervolgens zie je dat Aerts, die zit er vlak achter. En die komt verkeerd de bocht uit, begint daar al te wankelen, steekt ongeveer schuin het pad over en knalt zo vol in de hekken. Fiets ligt verkeerd om. Toon zit, als je het al niet zat, van onder tot boven onder de blubber.
Weet even niet meer waar het noorden is. Hè? Nee, je ziet hem even vertwijfeld om zich heen kijken. Maar god, wat pijn. En
Dit is wanneer vervelend. Ze op... Ik geloof 10 seconden na een uur aan het fietsen zijn. Ja. Ze zijn een uur door de blubber aan het stampen. Ja. Dit is echt ongelooflijk.
Komen we zo meteen ook nog op, hè? Inderdaad, over die tijd inderdaad. Dat ze toch vrij lang bezig zijn. En Van der Poel onbedreigd naar beneden.
Op dat moment wel. Ja, fietst hij door, blijft net op de fiets. Ja. Concentreert zich en...
Kan hem uitrijden.
Kan hem op die manier uitrijden.
En finish bijna met 55 seconden voorsprong. Waardoor je later, hè, als je die koers niet hebt gezien, denkt van nou... Saai,
ja, ruime overwinning.
Ja, Van der Poel onbedreigd naar de... Maar het was een heroïsche ouderwetse cross.
En als je kijkt naar het gezicht dat Van der Poel trekt als hij de finish overkomt. Hij is blij, maar ergens staat het huilen hem ook nader dan het lachen. Hij vindt het... Nou ja, het doet het pijn, het wringt, het...
En het slijm en het snot hangt ook echt tot aan zijn knieën. Erik Breukink in zijn beste dagen. Het kwel en het snot, dat druipt eraf. Ja, het was onmenselijk zwaar.
Ja, ja. Het was onmenselijk zwaar. Toon Aerts wordt daar dus tweede. Op de volgende plaatsen komen we zo terug. Even terug naar halverwege koers. Want toen zagen we een heel gek beeld van Elie Iserbyt die een jackie aan het aantrekken was.
Ja.
Waarop je meteen denkt, Elie Iserbyt is... eruit gestapt. Die is er klaar mee, maar hij stond er nog redelijk oké bij. Hij stond nog, überhaupt.
Daar zeg je net.
Ik heb overigens nog nooit iemand gezien die halverwege in de materiaalpost stil gaat staan en een extra jackie gaat aantrekken. Ik denk stiekem ook dat Iserbyt eigenlijk toen al zoiets had van, ja, het zal mijn tijd wel duren, maar mijn dag is het niet vandaag. Maar hij fietste daar nog wel rond. In de leider van het wereldbekerklassement.
Ja, apart nu, hè? Je zoekt een rode trui in het gevoel, maar...
Hij fietst in het wit.
Ja.
Wil ik zo meteen ook nog wel even iets over zeggen. Hij trekt daar een extra thermojas aan en stapt uiteindelijk toch weer op de fiets om nog een paar rondjes verder te fietsen.
Ja.
Ja, het mocht niet baten.
Ik denk dat hij één rondje verder is gekomen en toen is afgestapt.
Iserbyt was compleet bevangen door de kou. Maar de beste man is 1,33 meter.
Ja.
Weegt 40 kilo. Hij is eigenlijk echt sterk. Maar dit... Nou, misschien niet goed gegeten van tevoren of niet voorbereid of niet... Nou, een laagje te weinig aan heeft daardoor heel snel kou gevat...
Nou, er wordt altijd, met name op de Vlaamse televisie...
Hij stapte uit, dat moet ik nog even zeggen. Hij stapte dus uiteindelijk uit.
Ja, hij geeft op. Ja. Hij geeft op. Ja. En er wordt altijd op de Vlaamse televisie wordt altijd een beetje opgegeven. Nou, echt weer een ouderwetse, heroïsche cross in barbaarse omstandigheden. Dat is het ook. Maar als ik dan Iserbyt als een soort lappenpop... door zijn begeleiding over de hekken gedragen zie worden, als hij opgegeven heeft, dan het is een zielig hoopje mens wat daar wordt afgevoerd. Dan zie je hem, het volgende shot, zie je hem in een tent zitten, in een soort foetushouding op een heel klein kutterig krukje, met zijn blote voeten in een warm teltje. En denk van, jongens, het Spartaans is tot daaraan toe, maar deze man is onderkoeld. Ja. Dan krijgt hij nog door zijn moeder een muts op zijn kop gezet.
Ja, help die jongen even, dit gaat echt nergens over.
En het herstel, dat las ik vandaag, dat gaat dan wel een paar dagen duren. Vanmorgen werd hij wakker, voelde hij zijn benen eigenlijk nog niet. Moet hij gemasseerd worden? Moet hij op een fiets rondgaan? Dus daar is echt wel het een en ander gebeurd.
Oei, oei, oei. Nou, dan ben ik benieuwd hoe die er volgende week bij rijdt.
En hij zei, de laatste ronde dan was hij beneden aan een helling. En dan wist hij totaal niet hoe hij daar gekomen was. Hij wist de laatste ronde dat hij reed, wist hij echt niet waar hij mee bezig was.
Maar dat is toch... Ja.
Hij zegt, afstappen halverwege koers, beste beslissing die ik gisteren genomen heb. Want ik
wist het gewoon, was de weg kwijt.
Hij was totaal de weg kwijt. Hij wist echt niet wat hij aan het doen was.
Ik heb dit nog nooit gehoord.
Hartstikke
gevaarlijk. Van een veldrijder.
Ja. Ja. Die zei ik kan hier vallen en tegen een boom aan donderen en alles breken. Ja, dan is het helemaal helemaal
als je ziet hoe die schuine kanten naar beneden moet, dan is het eigenlijk ongelooflijk.
Wat natuurlijk voor Aas dan weer een moment is om extra op te letten. Op het moment dat Isebiet uitvalt, afstapt, dan is hij leider in de wereldbeker. En dan moet hij eigenlijk alleen nog maar op de fiets blijven zitten. Nou, en met die val is dat nog knap genoeg. Want naar nu blijkt heeft ook Aerts niet helemaal ongeschonden uit die val gekomen, uit de strijd. Want die heeft daar een niet verplaatste ribbreuk aan overgehaald.
Maar dat betekent, dat is toch in gewone mensentaal een mooie breuk?
Ja, dat denk ik. Ja, noemen ze een mooie breuk, inderdaad. Even de vergelijking met Badr Hari. Ik heb gekeken afgelopen weekend. Badr tegen Rico. Badr gaat onderuit, verstrekt enkelbandje. Brancard wordt binnengereden, afgevoerd. Toonaards, precies. 30.000 man gaan uit hun
plaats. Heeft Toon toestaan schreeuwen?
Niemand heeft Toon toen gaan schreeuwen. Ja, tenminste daar wel, in Wallonië. Maar Toon is gewoon op de fiets gestapt. Naar beneden geglibberd, rustig aangedaan, uitgereden, als tweede gefinished, leider in de wereldbeker, heel goed gedaan.
Het gewoon overgenomen.
Gewoon naar bed gegaan, vanmorgen pas naar de dokter. En toen zeiden ze, ja meneer Aerts, u heeft inderdaad een ribbreuk. Dus de deelname voor de rest van de week ziet er eigenlijk nog wel erg onzeker uit. Het is niet zeker dat hij in zonde gaat starten.
Nou, maar dat wat betekent dat dan op een gegeven moment weer voor zijn wereldbeker?
Ja, dat gaat nog spannend worden. Het gaat nog spannend worden.
Nummer 3.
Na Aerts inderdaad zagen we nog... Pidcock, heb je die ook nog zien vallen?
Ja.
Die ging ook keihard
onderuit. Ja, dat zorgt ervoor dat onze Corné van Kessel eindelijk weer eens op het podium staat.
Ja, zadel afgebroken bij Pidcock, hè? Ja, dat zadel, een jonge fan die hield dat zadel nog triomfantelijk in zijn hand van.
Nou.
Heeft nog gevraagd of Pidcock het terug wilde. Nee, dat hoeft het niet. Neem het mee als souvenir aan deze fantastische dag.
Ja. Daardoor wordt Corné van Kessel dus 3. Pidcock wordt daarmee 4. Tim Merlier had ik al een tijdje niet meer echt op de voorste posten gehoord. Nee. Maar wordt hier gewoon 5e. Lars van Haar 6. Van Toornhout 7. Marcel Meissen wordt 8. Sweek, die overigens goed startte, zat echt bij de eerste paar.
Ja.
Heeft dat redelijk geconsolideerd. Wordt 9e. En Thijs Aerts wordt 10e. Mag ik nog even een eervolle vermelding voor de nummer op nummer 22?
Doe eens.
Ja, Felipe Orts.
Kijk.
Onze cultheld. Die normaal eigenlijk liever met Mathieu van der Poel mee op trainingskamp gaat. Die overigens in Spanje. Ik volg Felipe Orts sinds een tijdje op Instagram. Daar rijdt hij. Elke koers is hij zeg maar de Mathieu van der Poel van Spanje.
Ja, zei de...
ja, hij wint bijna alles. Ja, er is geen drol aan.
Heeft hij competitie?
Nee. Nou, weet ik niet. Maar als je kijkt naar... Nee, ik denk het niet. Want hij wint alles wat ik zie, wint hij. Felipe Orts uno. Dus... Nou, niet zo heel veel volgens mij. Maar als hij hier komt, heeft hij wel competitie. En wordt hij gewoon op zich, tussen aanhalingstekens, maar 22e van de 40, zegt dat goed? Nee, het zijn er meer. Van de 58 die uiteindelijk de eindstreep halen.
Doet hij heel netjes hoor.
David van der Poel overigens ook uitgestapt.
Hé, hey, dat is opvallend.
Stond ook aan de start.
Ja.
Dus het was echt wel een zware cross, kan je dat noemen.
Maar mooiste cross die we afgelopen seizoen gezien hebben.
Absoluut, ja. Met dank ook deels aan het weer.
Ja.
Wil ik nog wel even zeggen dat ik nog steeds een witte trui voor de leider in de wereldbekerklassement in een cross of in een sport waar het de bedoeling is dat je tot op je oksels en op je kruin onder de modder zit, vind ik echt niet kunnen.
Is niet slim.
Vind ik echt zonde. Nee. Ook omdat je hem dus niet herkent. Zeg maar, je bedenkt iets, dat doen ze allemaal. Telenet Balwazen heeft gele strepen, kan je zien. Mathieu van der Poel regenboogtruien, kan je soms ook nog wel moeilijk, maar over het algemeen...
Af en toe ingewikkeld, ja. Zoals gisteren was het slecht zien. Pidcock.
Te herkennen. Pidcock.
Ook wit.
Kan beter, maar is te herkennen. Paul Sauze is natuurlijk hartstikke rood. Prima rood. Te herkennen. Zo heb ik...
Orts, hè? Die herken je ook al duizenden.
En rijdt in het turquoise.
Ja.
Daar heb je nog, ik ben de naam even kwijt, Crea Finn. Die rijden in het wit, wit met blauw. Ja. Veel blauw, lichtblauw, ook goed te herkennen. Ja. Een witte trui zit over het algemeen in de cyclocross onder de modder.
Ja. Ja.
Daar hebben we toch niks aan?
Nee, en het schijnt dus niet warm te zijn. Tenminste voor Izebiet, die moest nog door zijn moeder. Die heeft onderin een rugzak. Die heeft onderin een rugzak heeft ze inderdaad het rode jasje gevonden en dat aangetrokken.
Ja, daar zeg jij iets over die kou. Want Izebiet is natuurlijk eerder uitgestapt. Muts van zijn moeder, trui van zijn moeder, alles. Ik hoop echt dat die jongen snel bijtrekt.
Je gevoel in zijn tenen krijgt, ja.
Ja, maar Van der Poel, die zat na afloop een interview te geven aan onder andere de NOS. Nou, die zat daar te rillen. En dan is de eerste vraag, Mathieu, wanneer denk je dat je het weer warm krijgt? Nou, als ik met mijn voeten in een tuiltje zit of als ik onder de douche sta misschien?
Ja, kan niet. Ik zag hem afstappen direct na de finish. Nou, helemaal in een soort verkrampte houding. Hij kon niet meer lopen. En het kwel droop van zijn kin af. En ik denk van, geeft die man aluminiumfolie, want het gaat helemaal niet goed.
Het is echt heel heroïs, maar op zo'n moment
iets meer zorg.
Ik willen dat ze de regels een beetje aanpassen? Want ik geloof dat de bedoeling is meteen na de finish, andere trui aan, interviews, binnen 10 minuten op het podium, daarna pas douchen.
Ja, ze heeft zo'n lullige trailer van de vrachtwagen.
Mathieu kan echt wel in 5 minuten even douchen en een beetje warm worden. Ja. En geef die man een kop soep of een kop thee.
Ja, nu had hij een kopje koffie hè, in zo'n plastic bekertje.
Ja, daar krijg je toch niet warm van? Ik maak ook altijd de fout. Dan denk ik, oh, ik heb het fris. Ook lust nog wel een kopje koffie. Waarom krijg je het van koffie niet warm en van thee wel?
Dat is een hele goeie.
Of ben ik de enige die dat heeft?
Nou ja, ik krijg als je goede hete koffie. Kijk, volgens mij, theewater is natuurlijk altijd gekookt. En goede koffie is 80, 90 graden. Dus thee is ook warmer. Zou ik denken. Ja, ik noem ook maar wat huistuin- en keukenfeitjes op. Ik weet het ook niet. Maar,
van thee krijg je het langduriger warm dan van koffie.
Maar iets meer zorg inderdaad voor de renners. Dat zou direct naar de streep bij zo'n monsterlijk zware, beestachtige cross. Want dat was het. Maar dan toch, Teun, waar heb ik gisteren nou naar gekeken? Hè? Er worden heel veel mensen die zeggen van nou, heroïsche cross. En zo moet crossen zijn. En er waren volgens mij veel toeschouwers op afgekomen. In Wallonië, hè? Het is toch een Vlaamse sport. Meer dan 8000. De organisatie was hartstikke tevreden. Maar dan zie ik die vrouwencross, daar regende het ook al. Was het ook één groot blubberbad. Daar viel ook de een naar de ander viel om.
Mooie overwinning wel voor Lucinda Brandt.
Schitterend
trouwens.
Gedaan.
Zeker even noemenswaardig.
Ja. En daarna de mannen. Hè, dan is dat parcours al afgeracht. En het blijft gieten. Twee zware valpartijen. Bij Pidcock, hè, die komt ook met zijn hoofd tegen een paaltje aan. Kan ook heel anders aflopen.
Ja.
Maar ik dacht, met name bij die vrouwen, die zag ik al glibberen en gaan. Ik denk, waar zit ik nou naar te kijken? Het had ook een beetje het had iets clownesks.
Ja, dat snap ik wel, ja. Alsof het een kleine circus act was.
Met alle respect, hè. Maar is het nog sport waar we naar zitten kijken, vind jij? Of is het gewoon een soort gekkigheid?
Nee,
beetje telantenzeen in de lucht?
Nee. Ja, het hoort natuurlijk, het hoort bij de sport dat mensen balanceren op een fiets en met moeite de helling afgaan. Of het nou droog is of niet. Dat was daar toch wel gebeurd. Ik denk wel. Ja, zou je een cyclocross afblazen als het regent? Weet je wel? Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Het is een wintersport. Het is een beetje wat is de grens?
Nou, laat ik er dit over zeggen. Ik vond lastig. De laatste ronde bij de mannen had niet door moeten gaan.
Nee, het was een rondje te veel.
Het was een rondje te veel.
Ja.
Ja. Want je ziet dat die twee zware valpartijen, van Pidcock en van Aerts, die gebeuren in de laatste ronde. En je ziet Aerts op het moment vlak voordat hij valt, hij is back af, hij is afgeblijd.
Maar je ziet het ook op een gegeven moment het is ook de laatste ronde of de voorlaatste ronde volgens mij is het ongeveer, dan moeten ze die bruggen opfietsen, zo'n steile plankhelling, dan zie je van de Poel gewoon dat hij krijgt hem bijna niet meer rond. Nee. En het is natuurlijk als supporter echt fantastisch om te kijken.
Geweldig,
naar hoe mensen stuk gaan leven. En dat soort dingen, maar
ik vond het kantje boord, hoor. Ja. Die laatste ronde, dat was gingen met z'n tweeën gingen ze de laatste ronde in. Dan denk ik van, nou ja, dat was inderdaad hoe het geweest zou moeten zijn. Hè. Dan had je echt volgens mij een hele spannende sprint gehad. En die laatste ronde slaat de vermoeidheid toe bij Pidcock. Die valt om, materiaal breekt af.
Ribben breken. Zou het een teken zijn van ook dat het materiaal moe was bijna? Dat je op deze manier...
Nou, met die lichte fietsjes.
Ja, maar vaak wel licht en sterk.
En wil je niet echt tot aan de as in de modder zinken?
Toen, dan kwam het,
en die kassei en die stoepranden waar je het eerder al over had.
Het was precies het punt tussen de heuvel af, de stoeprand en de kassei. Daar lag me toch een blubberbad. Ja. En daar zaten ze echt tot hun assen in de modder.
Ja, zijn ook gigantisch veel onderuit geschoven daar. Hè?
Oh, dan val je hard.
Dat de achterwiel naar boven naar voren komen en hops, kun je daar liggen.
Oh, wat val je daar hard.
Head first. Nee, dat... Maar toch de mooiste cross van het jaar.
De overwinning voor Mathieu van der Poel.
Ja.
En bij de vrouwen...
Lucinda Brandt.
Lucinda Brandt, die wint daar in de stromende regen voor Seilin del Carmen Alvarado. Daarachter op ruim een minuut Annemarie Worst.
Ja. Nederlands podium.
Een prachtig Nederlands podium. Waarschijnlijk door het rondje van Gerben de Knecht.
Ik vermoed het, ja. Op de woensdagmiddag.
Tot zover, denk ik, de schuine kant voor deze week. Na de mooie cross in Namen. We gaan nu kerst vieren. Nieuwjaar vieren.
Ja.
En afhankelijk van de kater zijn we er weer op 1 of 2 december, januari.
Wat zijn de crossen die er de komende dagen aan zitten te komen? Voor mensen die thuis zitten en die denken van, goh, ik heb niks om handen. Schoonfamilie hoef ik niet naartoe. Laat me eens even kijken wat er allemaal komt. Volgens mij is er tweede kerstdag is er nog een cross, hè?
Meestal wel, ja inderdaad. In ieder geval weet ik dat we de laatste cross die we hebben voor de schuine kant weer de GP Sven Nys is.
Ja. En aanstaande vrijdag, aanstaande weekend, dan komt Wout van Aert weer in actie.
Ja, dat is wel mooi. Ja, dat
in
is...
Loenhout. Hij heeft trainingsritjes al gemaakt. Hij schijnt in vorm te zijn. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat uit gaat pakken.
We hebben eerst nog heus de Zolder. Dat is ook weer een wereldbeker.
Ja, Zolder, dat is tweede kerstdag.
Maar dat is dus wel de vraag of dat Aerts daar zal rijden in zijn wereldbekertrui.
Ik vermoed het niet.
Maar dat betekent dat hij ook die plek misschien weer kwijt is.
Ja. Isebiet zegt ook van, nou, mijn herstel gaat ook nog een aantal dagen duren. Dus ja, het is nog eventjes... Even afwachten, ja. Een ribbreuk, kun je daarmee fietsen?
Maar zou dan...
Lijkt me niet.
Nee, dat lijkt mij geheel onverstandig. Zou dan Michael van Toornhout kans maken op het leiderschap in de wereldbeker?
Het zou maar zo kunnen.
Ik weet eigenlijk niet hoeveel punten daarmee te verdienen zijn. Even kijken. In Namen heeft Eli Iserbiet... Mathieu van der Poel, sorry, die won natuurlijk. Die heeft 200 punten verdiend. Dus dat zou betekenen dat als Michael van Toornhout moet dan minimaal een aantal punten halen. Dan hij moet om, als ze niet meedoen, ervan uitgaande dat ze niet meedoen. Aerts heeft 400 punten, Iserbiet heeft er 348 en van Toornhout 332. Dan moet hij dus een kleine 70 punten halen om Aerts, om over Aerts heen te gaan. Ja, dat zou
stel
best eens,
start niet.
Best
nee,
kunnen.
Dan,
stel Aerts
dan gaat het
start niet. Dan moet Michael van Toornhout een negende worden of hoger. En dan kan hij een wereldbekerpunt pakken. Maar het hangt er ook weer vanaf wat er om hem heen staat. Want Van der Haar staat er maar 10 punten achter. Zweek staat daar weer achter. Op een gegeven moment komt natuurlijk ook Mathieu van der Poel om de hoek kijken.
Ja, het crossseizoen gaat richting hoogtepunten, kun je wel zeggen.
Ja, er komen veel crossen aan. Dus
crossen.
Tweede kerstdag wordt er gecrossed. In Loenhout wordt er gecrossed. Ja. In Diegem wordt gecrossed. In Baal, de GP Sven Nys. En daarna zijn we er weer met de schuine kant. Dat is dus op 1 of 2 december. Andries schuift dan weer aan. Maar we zien sowieso wel bij de evaluatie van dit crossjaar toch, Sjoerd?
Ja, zeker. Ik kom nog eens een keertje terug. Ja.
Op deze podcast kan je gewoon abonneren in iTunes. En daar kan je natuurlijk ook een review achterlaten. Dat helpt ons weer om veel beter gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Wil je contact met ons? Dan kan je ons mailen op podcastdeschuinekant@gmail.com. Verder zijn we simpelweg te vinden op Facebook, Twitter en Instagram. Onder de naam De Schuine Kant. Ik zou zeggen, tot in 2020.
Tot 2020. Goeiedag!